Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zaterdagmorgenbijeenkomst van de 189ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. Het Tabernacle Choir at Temple Square verzorgt in deze bijeenkomst de muziek. Leden en functionarissen van de kerk komen uit de hele wereld bijeen om advies en instructies van hun kerkleiders te ontvangen. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Broeders en zusters, wij heten u welkom in de zaterdagmorgenbijeenkomst van de 189ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. We heten in het bijzonder de leden en belangstellenden welkom die verspreid over de aarde aan deze conferentie deelnemen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. De muziek wordt verzorgd door het Tabernacle Choir at Temple Square. Dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg en Ryan Murphy, met Richard Elliott en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Now Let Us Rejoice en zingt nu Press Forward Saints. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Stephen E. Snow van de 70, waarna het koor There is Sunshine in My Soul Today zingt.
Thank you.
Onze geliefde Hemelse Vader, we danken u deze morgen voor de gelegenheid die we als heiligen hier hebben om samen te komen. In huizen en kerken over de hele wereld. We weten dat dit ons enorme kracht geeft en ons opbouwt als we naar elkaar luisteren en meedoen aan deze algemene conferentie. We zijn dankbaar voor onze leiders en we bidden voor onze profeet en de leden van het Quorum der Twaalf. We bidden voor een ieder die deze conferentie mogelijk hebben gemaakt. We weten dat dit enorm veel inspanning heeft gekost en we zijn daar zo dankbaar voor. We bidden voor hen die ons van prachtige muziek voorzien. En voor alle die tot ons zullen spreken vandaag. Help ons dat onze harten geopend mogen zijn. Dat we mogen leren en dat we vandaag vertrekken uit deze conferentie. Met voornemen om beter ons best te doen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We kunnen nu luisteren naar ouderling Ulysses Soares van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door zuster Becky Craven, tweede raadgeester in het Algemene Jonge Vrouwenpresidium. Daarna spreekt ouderling Brooke P. Hales van de 70 ons toe.
Lieve broeders en zusters, wat is het een grote vreugde om hier weer bijeen te zijn in deze algemene conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, onder leiding van ons geliefde profeet, president Russell M. Nethel. Ik getuig dat we het voorrecht zullen hebben om de stem van onze heiland, Jezus Christus, te horen, door de leringen van hen die in deze conferentie bidden, zingen en de behoeften van onze tijd bespreken. In het boek Handelingen staat dat Filippus de evangelist het evangelie leerde aan een zeker Ethiopiër, een kamerheer die de hele schatkist van de koningin van Ethiopië beheerde. Onderweg terug van zijn aanbidding in Jeruzalem was hij het boek Jesaja aan het lezen. Filippus trad hem op aansporing van de geest tegemoet en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar de kamerheer zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van het schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. De vraag van deze Ethiopische man herinnert ons allen aan de goddelijke opdracht om kennis te zoeken en elkaar in het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen. In dat opzicht zijn we in feite soms als de Ethiopiër. We hebben de hulp van een trouwe en geïnspireerde leerkracht nodig. Soms zijn we ook als Filippus. We moeten anderen onderwijzen en hun bekering steunen. We zoeken kennis van en onderwijzen anderen in het evangelie van Jezus Christus. Dat doen we om hun geloof in God, in zijn goddelijk plan van geluk en in Jezus Christus en zijn zoonoffer te vergroten. We streven eveneens naar duurzame bekering. Die toename van geloof en bekering helpt ons om verbonden met God te sluiten en na te komen. Dat versterkt weer ons verlangen om Jezus te volgen en een echte geestelijke verandering in ons teweeg te brengen. Met andere woorden, ons tot een nieuw schepsel om te vormen, zoals de apostel Paulus in zijn brief aan de Korintiërs schrijft. Deze verandering luidt een gelukkiger, productiever en gezonder leven in met een eeuwig perspectief voor ogen. Gebeurt dat niet precies met de Ethiopische kamerheer, nadat hij over de heiland leerde en tot zijn evangelie werd bekeerd? In de schriften staat: hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Het gebod om het evangelie te leren en elkaar erin te onderwijzen is niet nieuw. Het is vanaf het begin van de menselijke geschiedenis steeds weer herhaald. Toen Mozes en zijn volk in de vlakten van Moab waren, voordat ze het beloofde land binnengingen, inspireerde de Heer hem om zijn volk op hun verantwoordelijkheid te wijzen, om de verordeningen en verbonden die ze van de Heer hadden ontvangen, zelf te leren. Ook moesten ze die aan hun nakomelingen leren. Velen van hen hadden immers de doortocht door de Rode Zee of de openbaring op de berg Sinaï niet zelf meegemaakt. Mozes vermaande zijn volk: Israël, luister naar de verordeningen en de bepalingen die ik u leer te doen, opdat u leeft en u het land dat de Heere, de God van uw vaderen, u geeft, binnengaat en in bezit neemt. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. Mozes besloot als volgt: en u moet zijn verordeningen en zijn geboden die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de Heere uw God u geeft. Alle dagen. Gods profeten vertellen ons voortdurend dat we ons gezin in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer en in licht en waarheid moeten grootbrengen. President Nelson heeft onlangs gezegd: in deze tijd waarin onzedelijkheid en verslavende pornografie om zich heen grijpen, hebben ouders een heilige plicht om hun kinderen te leren hoe belangrijk God en Jezus Christus in hun leven zijn. Broeders en zusters, de aansporing van onze geliefde profeet wijst ons op onze persoonlijke verantwoordelijkheid om kennis op te doen. Ook moeten we onze gezinsleden leren dat er een Vader in de hemel is die van ons houdt en een goddelijk plan van geluk heeft ontwikkeld voor zijn kinderen. Dat Jezus Christus zijn Zoon de Verlosser van de wereld is en dat het heil door geloof in zijn naam komt. Ons leven moet op de rots van onze Verlosser, Jezus Christus, gegrondvest zijn. Daardoor kunnen we persoonlijk en als gezin eigen geestelijke indrukken in ons hart gegraveerd krijgen, waardoor we beter in ons geloof zullen volharden. U herinnert zich wellicht dat twee discipelen van Johannes de Doper Jezus Christus gingen volgen toen ze Johannes hadden horen getuigen dat Jezus, het Lam Gods, de Messias was. Deze goede mannen gingen op Jezus' uitnodiging kom en zie in en bleef die dag bij hem. Zij kwamen te weten dat Jezus de Messias was, de Zoon van God, en volgden hem. Ook wij kunnen die uitnodiging van de Heiland kom en zie aannemen en in hem blijven. Daartoe moeten we in ons de schriften verdiepen, ons erin verheugen, ons zijn leer eigen maken en zo goed mogelijk naar zijn voorbeeld leven. Alleen dan zullen we zijn stem herkennen en hem leren kennen. We zullen weten dat we nooit zullen hongeren of dorsten als we tot hem komen en in hem geloven. Wij zullen de waarheid te allen tijden kunnen onderscheiden, zoals die twee discipelen die bij Jezus verbleven. Broeders en zusters, dat gebeurt evenwel niet zomaar. Het is geen sinecure om ons af te stemmen op de hoogste invloed van goddelijkheid. We zullen Gods hulp moeten inroepen en moeten leren hoe we het evangelie van Jezus Christus tot het middelpunt van ons leven maken. Doen we dat, dan beloof ik u dat de invloed van de Heilige Geest waarheid in ons hart en verstand zal brengen en ervan zal getuigen. Hij zal ons alle dingen leren. De vraag van de Ethiopiër, hoe zou ik het kunnen begrijpen als niemand mij de weg wijst, krijgt een extra betekenis als we die in verband brengen met onze verantwoordelijkheid om de geleerde evangeliebeginselen in praktijk te brengen. In het geval van de Ethiopiër bijvoorbeeld, handelde hij naar de waarheid die hij van Filippus leerde. Hij vroeg om de doop, omdat hij te weten kwam dat Jezus Christus de Zoon van God was. Broeders en zusters, uit onze daden moet blijken wat we leren en onderwijzen. We moeten ons geloof tonen door onze levenswijze. De beste leerkracht is een goed rolmodel. Als we iets proberen over te brengen waar we werkelijk naar leven, kunnen we het hart van degenen die we onderwijzen echt raken. Als we willen dat mensen, familieleden of niet, de schriften en de leringen van levende profeten, apostelen en profeten met vreugde als een schat verzamelen, dan moeten ze zien dat onze ziel zich erin verlustigt. Als we willen dat ze weten dat president Russell M. Nelson de profeet, ziener en openbaarder in deze tijd is, dan moeten ze zien dat wij onze hand opsteken om hem steun te verlenen. Ze moeten ook inzien dat wij zijn geïnspireerde leringen volgen. Een bekend gezegde luidt, daden spreken luider dan woorden. Misschien vragen sommigen van u zich op dit moment af, ik heb dit patroon gevolgd en al die dingen gedaan, persoonlijk en als gezin. Maar helaas hebben sommige vrienden en dierbaren zich van de Heer afgekeerd. Wat kan ik nog meer doen? Tot degenen onder u die om die reden verdriet, zielepijn en misschien zelfs spijt ervaren, zeg ik, weet dat ze niet totaal verloren zijn. De Heer weet immers waar ze zijn en waakt over hen. Bedenk dat ze ook zijn kinderen zijn. We begrijpen niet altijd precies waarom sommige mensen een ander pad inslaan. Het beste wat we in die omstandigheden kunnen doen, is gewoon van ze te houden en ze te omarmen. We kunnen voor hun welzijn bidden en de Heer vragen wat we moeten doen en zeggen. Verheug u oprecht met hen in hun successen. Wees hun vriend en kijk naar het goede in hen. We moeten ze nooit als een verloren zaak beschouwen, maar onze band met hen onderhouden. Zorg dat u ze nooit afwijst of verkeerd beoordeelt. Houd gewoon van ze. De gelijkenis van de verloren zoon leert ons dat kinderen die tot zichzelf komen, vaak naar huis willen terugkeren. Als dat met uw dierbare gebeurt, vul uw hart dan met liefde en mededogen. Snel ze tegemoet, val ze om de hals en kus ze, zoals de vader van de verloren zoon dat deed. Het draait uiteindelijk om het volgende. Blijf trouw, wees voor hen een goed voorbeeld van wat u gelooft en blijf dicht bij onze heiland Jezus Christus. Hij kent en begrijpt onze diepe verdriet en onze pijn. Hij zal uw inzet voor en toewijding aan uw dierbaar belonen, in dit leven of in het leven hierna. Bedenk altijd dat hoop een belangrijk onderdeel van het evangelieplan is. Ik ben al vele jaren in de kerk werkzaam. In die tijd heb ik trouwe leden deze beginsel consequent zien toepassen. Dat is ook het geval bij een alleenstaande moeder die ik Maria zal noemen. Maria heeft helaas een tragische echtscheiding meegemaakt. Zij zag in die periode in dat haar belangrijkste beslissingen voor haar gezin op het geestelijke vlak zouden liggen. Zouden gebed, schriftstudie, vasten, kerkgang en tempelbezoek belangrijk voor haar blijven? Maria was altijd trouw geweest. Op dat kritieke kruispunt in haar leven besloot ze vast te houden aan de waarheid die ze al kende. Ze vond kracht in het gezin, een proclamatie aan de wereld. Daarin staat onder meer het prachtige beginsel: ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden. En ze te leren dat ze de geboden van God altijd moeten naleven. Ze zocht steeds weer naar antwoorden van de Heer. Die besprak ze bij elke gelegenheid met haar vier kinderen. Ze spraken vaak over het evangelie en wisselden hun ervaringen en getuigenis met elkaar uit. Haar kinderen hadden veel ellende meegemaakt. Toch ontwikkelden ze een liefde voor het evangelie van Jezus Christus en een verlangen om anderen te dienen en het evangelie uit te dragen. Drie van hen hebben een goede voltijdszending vervuld. De jongste is momenteel in Zuid-Amerika op zending. Haar oudste dochter, nu getrouwd en sterk in haar geloof, heeft gezegd: ik had nooit het gevoel dat mijn moeder ons alleen grootbracht, want de Heer was altijd bij ons thuis aanwezig. Doordat zij van Hem tot ons getuigde, gingen wij ons met onze vragen ook tot Hem richten. Ik ben zo dankbaar dat ze het evangelie tot leven bracht. Deze goede moeder wist van haar woning en gezin een geestelijk leercentrum te maken. Maria stelde zichzelf herhaaldelijk net zo'n vraag als de Ethiopiër: hoe zouden mijn kinderen kunnen leren als een moeder hun niet de weg wijst? Geliefde metgezellen in het evangelie, ik getuig dat harten kunnen veranderen. Als we de leringen van het evangelie van Jezus Christus ernstig, vurig, duidelijk en oprecht bestuderen en er elkaar doelgericht en onder invloed van de geest in onderwijzen. Die leringen kunnen ook het verlangen opwekken om naar de waarheden van God te leven. Ik getuig dat Jezus Christus de heiland van de wereld is. Hij is de verlosser en Hij leeft. Ik weet dat Hij zijn kerk door zijn profeten, zieners en openbaarders leidt. Ik getuig ook dat God leeft, van ons houdt en ons bij Hem terug wil hebben. Ons allemaal. Ik getuig van deze waarheden in de naam van Jezus Christus. Amen.
Ik zag eens een bord in een etalage waarop stond: geluk te koop, €15. Ik wilde wel eens weten hoeveel geluk ik voor €15 kon kopen. Dus ik ging naar binnen. Er waren massa's snuisterijen en hebbedingetjes. Maar ik zag niets wat mij het beloofde geluk kon schenken. Ik denk nog vaak terug aan dat bord en hoe we soms geneigd zijn geluk te zoeken in goedkope of vergankelijke dingen. Als lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn wij gezegend dat we weten hoe en waar we het ware geluk kunnen vinden. We vinden het door het evangelie dat onze Heer en Heiland Jezus Christus heeft gegeven zorgvuldig na te leven en naar te streven meer zoals Hij te worden. Een goede vriend van ons was treinmachinist. Toen hij op een dag aan het werk was, zag hij een auto op het spoor staan. Hij besefte meteen dat de auto klem zat en niet op tijd kon wegkomen. Hij trok meteen aan de noodrem, zodat de remmen van alle wagons in werking gesteld werden. De rij wagons achter de locomotief was meer dan een kilometer lang en vervoerde bijna 6000 ton goederen. De trein kon onmogelijk op tijd stoppen. Gelukkig hadden de inzittenden de trein horen fluiten en waren ze voor de botsing uit de auto gestapt. Toen de machinist met de politie stond te praten, kwam een vrouw boos op hen af. Ze riep dat ze alles had zien gebeuren en getuigde dat de machinist niet eens had geprobeerd de auto te ontwijken. Als de machinist in staat was geweest uit te wijken en om de auto heen te rijden, zou de trein uiteraard zijn ontspoord en brusk tot stilstand zijn gekomen. Gelukkig zorgde de rails ervoor dat de wielen van de trein stevig in de richting van hun bestemming bleven rijden, ondanks het obstakel op de weg. Gelukkig hebben wij ons leven ook op de rails. Het verbondspad dat we bij onze doop als lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen beloofden te volgen. Hoewel we af en toe obstakels op ons pad tegenkomen, bewegen we ons door het te volgen steeds in de richting van onze felbegeerde eeuwige bestemming. Het visioen van de boom des levens leert ons hoe een nonchalante houding ons van het verbondspad weg kan leiden. U weet wel dat de roede van ijzer en het nauwe, smalle pad of het verbondspad recht naar de boom des levens leiden, waar alle zegeningen van onze heiland en zijn verzoening voor de getrouwen ter beschikking staan. In het visioen was er ook een rivier met water, die symbool stond voor de vuilheid van de wereld. In de schriften staat dat de rivier vlakbij de boom voortstroomde, maar er niet naartoe leidde. De wereld zit boordevol afleidingen die zelfs de uitverkorenen kunnen misleiden en ervoor zorgen dat ze nonchalant worden in het naleven van hun verbonden. Ze leiden hen vlak bij de boom, maar er niet naartoe. Als we onze verbonden niet nauwgezet naleven, leiden onze nonchalante pogingen ons misschien naar verboden paden, of sluiten we ons aan bij mensen in het grote en ruime gebouw. Als we niet voorzichtig zijn, verdrinken we misschien zelfs in de diepte van de vuile rivier. Je kunt alles op een nauwgezette of een nonchalante manier doen. En dat geldt ook voor het evangelie naleven. Zijn we nauwgezet of nonchalant in onze toewijding aan de heiland? Zorgt onze sterfelijke aard er niet voor dat we soms ons gedrag goed praten en zeggen dat onze daden zich in de grijze zone bevinden? Of dat we het goede met minder goede vermengen? telkens als we hoewel, behalve of maar zeggen, zeggen we met betrekking tot de raad van onze profeten of het nauwgezet naleven van het evangelie, zeggen we eigenlijk, die raad is niet op mij van toepassing. We kunnen goed praten wat we willen, maar er is geen goede manier om iets te doen wat verkeerd is. Het jeugdthema van 2019 komt uit Johannes 14, vers 15, waar de Heer zegt: als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Als we zoveel van hem houden als we beweren, kunnen we dat dan niet laten zien door zijn geboden wat nauwgezetter te gehoorzamen? Nauwgezet het evangelie naleven betekent niet dat we stijf of saai zijn. Het betekent wel dat onze gedachten en daden gepast moeten zijn voor een discipel van Jezus Christus. Ik wil met u enkele verschillen doornemen tussen het evangelie nauwgezet en nonchalant naleven. Zijn we nauwgezet in onze sabbatheiliging en in onze wekelijkse voorbereiding om van het avondmaal te nemen? Kunnen we nauwgezetter zijn in onze gebeden en schriftstudie? Of beter gebruik maken van kom dan en volg mij voor personen en gezinnen? Zijn we nauwgezet in ons tempelbezoek en leven we onze doop en tempelverbonden nauwgezet en bewust na? Zorgen we ervoor gepast uiterlijk en fatsoenlijke kleding in het bijzonder in heilige plaatsen en omstandigheden? Zijn we nauwgezet in het dragen van het heilige garment? Of worden we nonchalant omdat we de mode van de wereld willen volgen? Zijn we nauwgezet in onze bediening en onze kerkroepingen? Of kijken we er achterloos en nonchalant tegenaan? Zijn we nauwgezet of nonchalant in wat we lezen en wat we op de tv en onze mobiele apparaten bekijken? Letten we op ons taalgebruik of springen we losjes om met ruwe en vulgaire taal? In het boekje Voor de Kracht van de Jeugd staan de normen die ons rijkelijk tot zegen zullen zijn en ons zullen helpen om op het verbondspad te blijven als we ze nauwgezet volgen. Hoewel het boekje Voor de Jeugd is bedoeld, vervallen die normen niet zodra we het jonge mannen- of jonge vrouwenprogramma ontgroeien. Ze blijven altijd voor ieder van ons gelden. Als we deze normen nalezen, kunnen we ideeën opdoen om het evangelie nauwgezetter na te leven. We verlagen onze normen niet om erbij te horen of iemand een goed gevoel te bezorgen. We zijn discipelen van Jezus Christus. En in die hoedanigheid bouwen we anderen op. Verheffen we ze tot een hogere, heilige plek waar ook zij grote zegeningen kunnen genieten. Ik nodig ieder van ons uit om zich voor de leiding van de Heilige Geest open te stellen, zodat we te weten komen wat we moeten veranderen om nauwgezetter in overeenstemming met onze verbonden te leven. Ik smeek u ook om anderen die deze reis doormaken niet te bekritiseren. Mij komt het oordeel toe, zegt de Heer. We maken allemaal een proces van groei en verandering door. Ik vind het verhaal van de afvallige Amalecieten in het boek van Mormon interessant. Om aan te geven dat ze zich van Jezus Christus en zijn kerk hadden afgekeerd, zetten ze een duidelijk zichtbaar rood teken op hun voorhoofd. Met welk teken onderscheiden wij ons dan als discipel van Jezus Christus? Kunnen anderen duidelijk zien dat wij zijn beeld in ons gelaat hebben ontvangen? En zien ze aan ons gedrag wie wij vertegenwoordigen? Wij horen ons als verbondsvolk niet aan de rest van de wereld aan te passen. Wij worden een apart volk genoemd. Een volk van God. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Wat een compliment. Nu de wereldse trends steeds slechter worden, moeten we ijverig nastreven, standvastig op het pad te blijven dat naar de heiland leidt en meer afstand scheppen tussen ons leven in het verbond en wereldse invloeden. Als ik nadenk over ons streven naar blijvend geluk, stel ik vast dat we soms in een grijze zone zitten. Misten van duisternis doemen zich onvermijdelijk op het verbondspad voor. Verleiding en nonchalance kunnen onze koers geleidelijk verleggen in de richting van wereldse duisternis, weg van het verbondspad. President Russell M. Nelson spoort ons aan om in dergelijke omstandigheden zo snel mogelijk weer op het verbondspad terug te keren. Ik ben dankbaar voor de gave van bekering en voor de macht van de verzoening van onze heiland. Het is onmogelijk om een volmaakt leven te leiden. Slechts één man heeft op deze telestiale planeet een volmaakt leven geleid. Dat was Jezus. Broeders en zusters, hoewel we niet volmaakt zijn, kunnen we waardig zijn. Waardig om van het avondmaal te nemen. Waardig om tempelzegeningen te genieten. En waardig om persoonlijke openbaring te ontvangen. Koning Benjamin getuigde van de zegeningen voor hen die de heiland nauwgezet navolgen. En voorts wil ik dat u nadenkt over de gezegende en gelukkige toestand van hen die de geboden van God onderhouden. Want zie, zij worden gezegend in alle dingen, zowel stoffelijk als geestelijk. En indien zij getrouw volharden tot het einde, worden zij in de hemel ontvangen, waardoor zij bij God kunnen wonen in een staat van immer eindigend geluk. Is geluk te koop voor 15 euro? Nee. Intens blijvend geluk is het gevolg van een bewuste en nauwkeurig naleven van het evangelie van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Een belangrijke, geruststellende leerstelling van het evangelie van Jezus Christus is dat onze hemelse Vader zijn kinderen volmaakt lief heeft. Door die liefde zegent Hij ons niet alleen naar onze verlangens en behoeften, maar ook overeenkomstig zijn oneindige wijsheid. Nephi heeft eenvoudigweg gezegd: ik weet dat God zijn kinderen lief heeft. Eén aspect van die volmaakte liefde is de betrokkenheid van onze hemelse Vader bij ons leven, zelfs als we die niet zien of begrijpen. We zoeken de goddelijke leiding en hulp van onze Vader door oprecht gebed. Als we onze verbonden nakomen en er naar streven om meer op de heiland te lijken, hebben we door de invloed en inspiratie van de Heilige Geest voortdurend recht op goddelijke leiding. In de Schriften staat: uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot Hem bidt. En Hij weet alle dingen, want alle dingen zijn aanwezig voor zijn ogen. De profeet Mormon is daar een voorbeeld van. Hij mocht het resultaat van zijn werk niet meer meemaken, maar hij begreep dat de Heer hem zorgvuldig leidde. Toen Mormon de ingeving kreeg om de kleine platen van Nephi aan zijn kroniek toe te voegen, schreef hij: ik doe dit met een wijs oogmerk, want aldus wordt mij ingefluisterd door de werkingen van de Geest van de Heer die in mij is. En nu ik weet niet alle dingen, maar de Heer weet wel alle dingen die komen zullen. Daarom werkt Hij in mij, zodat ik naar zijn wil handel. Mormon wist niet dat de 116 pagina's van het manuscript verloren zouden gaan, maar de Heer wel. Lang voor het probleem zich voordeed, zorgde Hij voor een oplossing. Onze Vader is met ons begaan. Hij kent onze behoeften en helpt ons op volmaakte wijze. Soms geeft Hij die hulp meteen of kort nadat we Hem om goddelijke hulp vragen. Soms vervult God onze oprechte goede verlangens niet zoals we willen, maar ontdekken we dat Hij de grotere zegeningen voor ons in petto heeft. En soms worden onze rechtschapen verlangens niet in dit leven ingewilligd. Ik wil aan de hand van drie situaties illustreren hoe onze Vader in de hemel onze oprechte gebeden kan beantwoorden. Onze jongste zoon kreeg zijn zendingsoproep naar Parijs. We gingen ter voorbereiding samen overhemden, kostuums, stropdassen, sokken en een jas kopen. Helaas was de jas die hij wilde niet in zijn maat op voorraad. De winkelbediende zei echter dat de jas binnen een paar weken weer binnen zou komen. Ze zouden die dan voor zijn vertrek naar Frankrijk in het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo afleveren. We betaalden de jas en dachten er daarna niet meer aan. Onze zoon ging in juni naar het opleidingscentrum en de jas werd slechts enkele dagen voor zijn vertrek in augustus geleverd. Hij paste de jas niet, maar propte die snel met zijn kleren en andere spullen in zijn koffers. Toen in Parijs de winter aanbrak, schreef onze zoon dat hij de jas tevoorschijn had gehaald en aangetrokken, maar dat die veel te klein bleek te zijn. We stortten dus extra geld op zijn rekening, zodat hij in Parijs een andere jas kon kopen. En dat deed hij. Ik schreef hem lichtjes geïrriteerd dat hij de jas maar aan iemand anders moest geven, omdat hij er toch niks aan had. Later kregen we deze e-mail van hem. Het is hier ijskoud. Er waait een gure wind, maar mijn nieuwe jas is geweldig en lekker warm. Ik heb de andere jas aan een zendeling in ons appartement gegeven. Hij zei dat hij om een betere jas had gebeden. Hij is nog maar een paar jaar lid van de kerk. En hij krijgt alleen steun van zijn moeder en van de zendeling die hem heeft gedoopt. De jas was dus een antwoord op zijn gebed. En daar ben ik echt blij om. Onze hemelse vader wist dat die zendeling in Frankrijk, zo'n 10.000 kilometer van huis, tijdens een strenge winter in Parijs dringend een nieuwe jas nodig zou hebben en dat hij er geen geld voor had. Onze hemelse vader wist ook dat de kledingwinkel in Provo onze zoon een veel te kleine jas zou sturen. En hij wist dat deze twee zendelingen samen in Parijs zouden dienen en dat de jas een antwoord op het nederige, oprechte gebed van een zendeling in nood zou zijn. De heiland heeft gezegd, worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht en niet één van die zal op aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren op uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. In andere situaties waarin onze goede verlangens niet worden ingewilligd, kan dat uiteindelijk voor ons best wel zijn. Neem nu Jozef, de zoon van Jacob, die door zijn broers zo werd benijd en gehaat dat ze hem wilden doden. Ze verkochten hem uiteindelijk als slaaf naar Egypte. Jozef is een schoolvoorbeeld van iemand wiens gebeden niet werden verhoord zoals hij had gehoopt. Maar eigenlijk leidde zijn tegenspoed tot grote zegeningen en was hij in staat om zijn familie van de hongersnood te redden. Toen hij later een betrouwbare leider in Egypte was, zei hij met veel geloof en wijsheid tegen zijn broers, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toren ontvlammen omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaar is er immers hongers geweest in het midden van het land en er komen nog 5 jaar waarin er geen ploeg of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Toen onze oudste zoon aan de universiteit studeerde, vond hij een erg gewild deeltijdbaantje dat later tot een geweldige vaste baan kon leiden. Hij werkte 4 jaar erg hard, verwierf de benodigde vaardigheden en werd door zijn collega's en chefs zeer gerespecteerd. Aan het eind van zijn laatste jaar ontstond er, als door de hemel georchestreerd, dat dacht onze zoon althans, een vacature voor de vaste baan. Hij maakte de meeste kans en alles wees erop dat hij de baan zou krijgen. Maar hij werd niet aangenomen. We begrepen er niets van. Hij had zich goed voorbereid, een goed sollicitatiegesprek gehad, was de beste kandidaat en had met veel hoop gebeden. Hij was er kapot van. En niemand van ons snapte wat er was misgegaan. Waarom had God zijn rechtschapen verlangen niet ingewilligd? Die vraag werd pas jaren later beantwoord. Als hij toen die droombaan had gekregen, zou hij een cruciale, levensveranderende kans zijn misgelopen die hem voor eeuwig tot zegen zou zijn. God kende het einde vanaf het begin, zoals altijd, en in dit geval was het antwoord op veel rechtschapen gebeden nee, ten gunste van een veel beter resultaat. En soms wordt het antwoord op ons gebed, waar we in rechtschapenheid en oprechtheid naar verlangen, niet in dit leven gegeven. Zuster Patricia Parkinson was zonder oogproblemen geboren, maar toen ze 7 jaar was, begon ze blind te worden. Toen ze 9 was, ging Pat naar een school voor doven en blinden in Ogden, Utah. 145 kilometer van huis. Vanwege die afstand moest ze er overnachten. U kunt zich voorstellen dat dat voor een 9-jarige tot grote heimwee leidde. Op 11-jarige leeftijd was ze volledig blind. Op 15-jarige leeftijd keerde Pat naar huis terug om naar de plaatselijke middelbare school te gaan. Toen ging ze naar de universiteit en behaalde haar bachelordiploma in communicatiestoornis en psychologie. En na een heroïsche strijd met de sceptische toelatingscommissie van de universiteit zette ze haar studie voort en behaalde ze haar masterdiploma in de logopedie. Pat werkt nu met 53 leerlingen in het basisonderwijs en geeft leiding aan 4 logopedisten in haar schooldistrict. Ze heeft een huis en een auto waarmee vrienden en familieleden haar rijden waar ze maar naartoe wil. Toen Pat 10 was, moest ze de zoveelste operatie aan haar ogen ondergaan. Haar ouders hadden haar altijd alles over haar medische ingrepen verteld, maar om de een of andere reden hadden ze over deze operatie niets gezegd. Toen haar ouders haar uiteindelijk op de hoogte brachten, was Pat, in de woorden van haar moeder, uitzinnig. Pat rende de kamer uit, maar kwam even later terug en zei enigszins verbolgen tegen haar ouders: ik zal jullie eens iets vertellen, want ik weet het, God weet het en jullie kunnen het ook maar beter weten. Ik zal voor de rest van mijn leven blind zijn. Enkele jaren geleden bezocht Pat enkele familieleden in Californië. Toen ze buiten met haar 3-jarige neefje praatte, zei hij tegen haar: tante Pat, waarom vraag je onze hemelse vader niet om nieuwe ogen? Want als je iets aan onze hemelse vader vraagt, geeft hij je wat je wilt. Je hoeft het alleen maar te vragen. Die vraag bracht Pat even van haar stuk, maar ze antwoordde: soms gaat onze hemelse vader niet zo te werk. Soms wil hij dat je iets leert. Daarom geeft hij je niet alles wat je wilt. Soms moet je wachten. Onze hemelse vader en de heiland weten wat goed voor ons is en wat we nodig hebben. Daarom geven ze ons niet meteen alles wat we willen. Ik ken Pat al heel lang en zei onlangs tegen haar dat ik haar om haar positieve instelling en opgewektheid bewonder. Ze antwoordde maar: je hebt me nog nooit thuis gezien. Ik heb zo mijn momenten. Ik heb ernstige vlagen van depressie gehad en veel gehuild. Maar daar voegde ze aan toe: toen ik blind begon te worden, wist ik vreemd genoeg dat onze hemelse vader en de heiland bij mij en mijn familie waren. We gingen er zo goed mogelijk mee om en volgens mij deden we dat behoorlijk. Ik ben uiteindelijk vrij succesvol geworden en doorgaans gelukkig geweest. Ik bedenk dat hij alles in de hand heeft. Als iemand mij vraagt of ik vanwege mijn blindheid kwaad ben, antwoord ik: op wie zou ik kwaad moeten zijn? Onze hemelse vader staat me bij. Ik sta er niet alleen voor. Hij is voortdurend bij me. Pat's verlangen om weer te kunnen zien zal niet in dit leven worden ingewilligd. Maar haar motto, dat ze van haar vader heeft geleerd, luidt: ook dit gaat voorbij. President Henry B. Eyring heeft gezegd: de vader kent u. Hij kent uw gevoelens en de geestelijke en stoffelijke behoeften van iedereen om u heen. Dat grote, geruststellende beginsel blijkt uit de 3 ervaringen die ik heb verteld. Broeders en zusters, soms worden onze gebeden meteen verhoord. Soms worden onze gebeden niet verhoord zoals we willen. Maar ontdekken we later dat God andere zegeningen voor ons in petto had. En soms worden onze rechtschapen verlangens niet in dit leven ingewilligd. Ouderling Neil A. Maxwell heeft gezegd: geloof omvat ook vertrouwen in Gods timing. We kunnen erop rekenen dat onze hemelse Vader ons op zijn manier en op zijn tijd zal zegenen. En hij zal bezorgdheid, onrecht en teleurstelling wegnemen. Koning Benjamin heeft gezegd: en voorts wil ik dat u nadenkt over de gezegende en gelukkige toestand van hen die de geboden van God onderhouden. Want zie, zij worden gezegend in alle dingen, zowel stoffelijk als geestelijke. En indien zij getrouw volharden tot het einde, worden zij in de hemel ontvangen. Waardoor zij bij God kunnen wonen in een staat van nimmer eindigend geluk. O, bedenk dat deze dingen waar zijn. Want de Heere God heeft het gesproken. Ik weet dat God onze gebeden verhoort. Ik weet dat Hij als alwetende liefdevolle Vader onze gebeden overeenkomstig zijn oneindige wijsheid verhoort op manieren die ons uiteindelijk tot zegen zullen zijn. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor en de aanwezigen zingen nu lofzang 6, Verlosser van Israël. Na de koorzang kunnen we luisteren naar ouderling Dieter F. Oegdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen. Het koor zingt vervolgens Dearest Children, God is near you. Bisschop W. Christopher Waddell, tweede raadgever in de presiderende bisschop, spreekt ons daarna toe.
Dit is de 189ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Geliefde broeders en zusters en vrienden, vorige maand waren de 12 apostelen door president Russell M. Nelson uitgenodigd om samen met hem de inwijding van de Rome-tempel bij te wonen. Onderweg dacht ik na over de apostel Paulus en zijn reizen. In zijn tijd duurde het zo'n 40 dagen om van Jeruzalem naar Rome te reizen. Tegenwoordig is dat in een van mijn lievelingsvliegtuigen binnen de 3 uur te doen. Bijbelgeleerden zijn van mening dat Paulus verscheidene van zijn brieven in Rome heeft geschreven. Die brieven waren belangrijk voor de kerkleden in die tijd en in onze tijd. Paulus en de andere leden van de kerk vanouds, de vroegchristelijke heiligen, waren zeer vertrouwd met het brengen van offers. Velen werden zwaar vervolgd, zelfs tot de dood toe. In de laatste 200 jaar hebben de leden van de herstelde kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ook met verschillende vormen van vervolging te maken gehad. Maar ondanks die vervolging, en soms zelfs daardoor, is de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen blijven groeien en is ze nu over de hele wereld te vinden. Maar voordat we een taart bakken, confetti gooien of elkaar met dat geweldige succes feliciteren, moeten we die groei wel in perspectief plaatsen. Vergeleken met ongeveer 7,5 miljard mensen op aarde, vertegenwoordigen zo'n 16 miljoen leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen een heel klein percentage. Ondertussen neemt het aantal christelijke gelovigen in sommige delen van de wereld af. Zelfs in de herstelde kerk van de Heer, waar het ledental wel toeneemt, zijn er te veel mensen die geen aanspraak maken op de zegeningen van actieve deelname in de kerk. Met andere woorden, waar we ons ook op aarde bevinden, er zijn voldoende mogelijkheden om het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Aan mensen die we ontmoeten, met wie we studeren, leven, werken of anderszins omgaan. Het afgelopen jaar was ik nauw betrokken bij de wereldwijde zendingsactiviteiten van de kerk. Ik heb vaak over deze grote opdracht van de Heiland aan zijn discipelen nagedacht en gebeden. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ik heb vaak over deze vraag nagedacht. Hoe kunnen wij, als leden en als discipelen van Christus, die grote opdracht het beste volbrengen? Ik moedig u aan om diezelfde vraag in uw hart en verstand te overwegen. Kerkleiders zeggen al tientallen jaren, ieder lid een zendeling. Leden van de Kerk van Jezus Christus hebben in het heden en het verleden vrienden en kennissen enthousiast en vreugdevol over het evangelie verteld. De vlam van hun getuigenis van Jezus Christus brandt in hun hart. En ze willen graag dat anderen dezelfde vreugde ervaren die zij in het evangelie van de Heiland gevonden hebben. Sommige leden van de kerk hebben daar een talent voor. Ze zijn graag een boodschapper van het evangelie. Ze doen vastberaden en enthousiast zendingswerk. Maar anderen aarzelen. Als er in de kerk over zendingswerk wordt gesproken, laten ze hun hoofd zakken, zodat ze niet meer te zien zijn. Met hun ogen op de schriften gericht of in diepe meditatie gesloten om oogcontact met anderen te vermijden. Waarom toch? Misschien voelen we ons schuldig, omdat we niet beter ons best doen. Misschien weten we niet zeker wat we moeten doen. Misschien zijn we bang om buiten onze comfortzone te stappen. Dat begrijp ik. Maar vergeet niet dat de Heer nooit om deskundig, feilloos zendingswerk heeft gevraagd. In plaats daarvan verlangt de Heer het hart en een gewillige geest. Als je al enthousiast zendingswerk doet, ga daar dan mee door en wees een voorbeeld voor anderen. Dan zal de Heer u zegenen. Maar als u weet dat u op het gebied van zendingswerk niet vooruit te branden bent, wil ik u graag 5 vrijblijvende suggesties geven die iedereen kan doen om deel te nemen aan de grote opdracht van de Heiland om Israël te vergaderen. Ten eerste, zoek toenadering tot God. Het eerste grote gebod is God liefhebben. Dat is de belangrijkste reden waarom we op aarde zijn. Vraag uzelf af, geloof ik echt in een hemelse Vader? Heb ik hem lief en vertrouw ik hem? Hoe dichter u bij onze hemelse Vader bent, hoe meer zijn licht en vreugde in u zullen schijnen. Anderen zullen merken dat u iets unieks en bijzonders hebt. En daar zullen ze naar vragen. Ten tweede, vul uw hart met liefde voor anderen. Dat is het tweede grote gebod. Probeer iedereen om u heen als kind van God te zien. Dien ze. En dan maakt het niet uit of hun naam op uw bedieningslijstje staat. Lach samen. Verheug u met ze. Huil met ze. Respecteer ze. Genees ze, bouw ze op en geef ze kracht. Probeer de liefde van Christus te evenaren en heb mededogen met anderen. Ook met mensen die onaardig tegen u zijn, die u bespotten of die u iets aan willen doen. Heb ze lief en behandel ze als medekinderen van onze hemelse Vader. Ten derde, probeer het pad van discipelschap te bewandelen. Wanneer uw liefde voor God en zijn kinderen toeneemt, zal uw toewijding om Jezus Christus te volgen ook toenemen. Als u zich aan zijn woord vergast en de leringen van hedendaagse profeten en apostelen toepast, leert u hem beter kennen. Wanneer u met een ontvankelijk hart met onze hemelse Vader communiceert, krijgt u meer zelfvertrouwen en moed om hem te volgen. Het pad van een discipel volgen vergt oefening. Iedere dag, beetje bij beetje, genade op genade, regel op regel. Soms zetten we 2 stappen vooruit en 1 stap achteruit. Het belangrijkste is dat u niet opgeeft. U moet het blijven proberen. Uiteindelijk wordt u beter, gelukkiger en authentieker. Als u met anderen over uw geloof praat, zal dat steeds normaler en natuurlijker worden. Het evangelie wordt dan zo'n belangrijk en waardevol deel van uw leven, dat het onnatuurlijk zou zijn als u er niet met anderen over sprak. Dat gebeurt niet onmiddellijk. Het is een levenslang proces. Maar het gebeurt wel. Ten vierde, vertel wat u in uw hart voelt. Ik verwacht niet dat u op straat met een megafoon het Boek van Mormon gaat voorlezen. Maar ik vraag wel dat u altijd op zoek gaat naar mogelijkheden om op een normale en natuurlijke manier met anderen over het evangelie te praten. Persoonlijk en online. Ik moedig u aan om altijd als getuige van de kracht van het evangelie op te treden. Zo nodig met woorden. Omdat het evangelie van Christus een kracht van God tot zaligheid is, kunt u het vol vertrouwen, moedig en nederig verkondigen. Vertrouwen, moed en nederigheid lijken misschien tegenstrijdige eigenschappen, maar dat zijn ze niet. Ze weerspiegelen de aanmoediging om de normen en beginselen van het evangelie niet onder een korenmaat te verbergen, maar uw licht te laten schijnen, zodat uw goede werken onze Vader in de hemel zullen verheerlijken. Er zijn veel normale en natuurlijke manieren om dat te doen, van dagelijkse goede daden tot een persoonlijk getuigenis op YouTube, Facebook, Instagram of Twitter, tot eenvoudige gesprekken met mensen die u tegenkomt. Dit jaar bestuderen we het Nieuwe Testament thuis en in de zondagsschool. Wat een geweldige kans om vrienden en kennissen uit te nodigen om naar de kerk of bij u thuis te komen en meer over de Heiland te leren. Vertel ze over de app Evangeliebibliotheek en waar ze Kom dan en volg mij kunnen vinden. Als u gezinnen met jongeren kent, geef ze dan een exemplaar van het boekje Voor de kracht van de jeugd. Nodig ze uit om te komen kijken hoe onze jongeren die beginselen proberen na te leven. Als iemand vraagt hoe uw weekend was, aarzel dan niet om te vertellen wat u in de kerk hebt meegemaakt. Vertel over de kleine kinderen die op het podium stonden en enthousiast zongen dat ze proberen op Jezus te lijken. Praat over de groep jongeren die ouderen in een rusthuis hebben geholpen om hun persoonlijke geschiedenis samen te stellen. Vertel over de recente veranderingen in ons zondagse schema en hoe die uw gezin tot zegen zijn. Of leg uit waarom we er nadruk op leggen dat dit de kerk van Jezus Christus is. En dat wij heiligen der laatste dagen zijn. Net zoals de leden van de vroegchristelijke kerk heiligen werden genoemd. Op wat van die manier het voor u natuurlijk en normaal is, vertelt u anderen over Jezus Christus en zijn kerk, waarom die belangrijk zijn voor u. Nodig ze uit met de woorden, kom en zie. Moedig ze dan aan, kom en help. Er zijn veel mogelijkheden voor mensen om in de kerk te helpen. Bid niet alleen dat de zendelingen de uitverkorenen mogen vinden. Bid dagelijks met heel uw hart dat u mensen kunt vinden die zullen komen en zien. Komen en helpen. Komen en blijven. Betrek de voltijdszendelingen erbij. Ze zijn als engelen die klaarstaan om u te helpen. Als u het goede nieuws verspreidt, doe dat dan liefdevol en geduldig. We doen iets verkeerd als we met andere mensen omgaan met de enige verwachting dat ze snel in het wit gekleed om de weg naar de doopvond zullen vragen. Sommige mensen die komen kijken, worden misschien nooit lid van de kerk. En anderen misschien later. Dat is hun keuze. Maar dat verandert onze liefde voor hen niet. En dat mag onze enthousiaste pogingen niet veranderen om personen en gezinnen uit te nodigen om te komen en te zien, te komen en te helpen en te komen en te blijven. Ten vijfde. Vertrouw op de Heer en zijn wonderen. We hebben daarover een bijzondere toespraak van Elder Hales gehoord. Weet dat het niet uw verantwoordelijkheid is om mensen te bekeren. Dat is de taak van de Heilige Geest. Het is uw taak om te vertellen wat u in uw hart voelt en in overeenstemming met uw overtuiging te leven. Raak niet ontmoedigd als iemand de evangelieboodschap niet onmiddellijk aanvaardt. Dat is geen persoonlijke mislukking. Het is een zaak tussen die persoon en onze hemelse Vader. Het is uw taak om God en uw naaste lief te hebben. Geloven, liefhebben, doen. Volg dat pad, dan zal God door middel van u wonderen verrichten om zijn dierbare kinderen te zegenen. Met behulp van deze 5 suggesties kunt u doen wat discipelen van Jezus Christus al sinds de oudheid doen. Zijn evangelie en de kerk zijn een belangrijk onderdeel van uw leven, van wie u bent en wat u doet. Nodig daarom anderen uit om te komen en te zien, om te komen en te helpen. En dan zal God zijn verlossingswerk doen, zodat ze komen en blijven. Maar als ik dat nu allemaal doe en mensen reageren negatief, als ze negatief over de kerk zijn, als ze onze vriendschap beëindigen. Ja, dat kan gebeuren. Al sinds de oudheid zijn de discipelen van Jezus Christus vaak vervolgd. De apostel Petrus heeft gezegd, verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. De vroegere heiligen verheugden zich dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. Vergeet niet dat de Heer wonderen kan verrichten. Door uw christelijke reactie op een afwijzing kan iemands hart verzacht worden. Als apostel van de Heer Jezus Christus zegen ik u met het vertrouwen om een levend getuigenis van de evangeliebeginselen te zijn. Met de moed om altijd als lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen herkend te worden. En met de nederigheid om aan zijn werk bij te dragen. Als uitdrukking van uw liefde voor onze hemelse Vader en zijn kinderen. Dierbare vrienden, u zult zich verheugen in de kennis dat u een belangrijk deel uitmaakt van de reeds lang voorspelde vergadering van Israël, ter voorbereiding op de komst van Christus, bekleed met macht en grote heerlijkheid met alle heilige engelen. Onze hemelse Vader kent u, de Heer heeft u lief, God zal u zegenen, dit werk is door hem ingesteld. U kunt het aan. We kunnen het samen doen. Daarvan getuig ik. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Approximately 18 months ago, in the fall of 2017,
in de herfst van 2017 vertelde mijn broer Mike, die 64 jaar was, me dat hij alvleesklierkanker had. Hij vertelde dat zijn huisonderwijzer hem gezalfd had en dat hij ook een gesprek met zijn bisschop had gehad. Later stuurde hij hem een foto van de Oakland Temple in Californië, die hij tijdens zijn behandeling had genomen, met als onderschrift: kijk eens wat ik door het raam van mijn ziekenhuiskamer kan zien. Zijn opmerkingen over huisonderwijzers, priesterschapszegens, bisschoppen en tempels verbaasden me, net zoals zijn kankerdiagnose. Want Mike, die priester in het Aaronisch priesterschap was, ging al bijna 50 jaar niet regelmatig naar de kerk. Onze familie was bijna net zo geïntrigeerd door zijn geestelijke vooruitgang als door zijn strijd tegen kanker. Voornamelijk omdat hij nu geregeld vragen stelde over het Boek van Mormon, de verzegelbevoegdheid en het leven na de dood. Toen de kanker zich in de loop van de volgende maanden uitzaaide, werd Mike voor een meer specialistische behandeling naar het Huntsman Cancer Center in Utah gebracht. Kort na zijn aankomst kreeg Mike bezoek van John Holbrook, zendingsleider van de wijk waar de kliniek gevestigd is. John merkte op dat het me duidelijk was dat Mike een zoon van God was en dat ze al gauw zo'n vriendschapsband hadden dat John in feite Mike's dienende broeder werd. John bood aan om de zendelingen langs te laten komen, wat mijn broer beleefd weigerde. Maar na een maand vroeg John het nog een keer en legde aan Mike uit: ik denk dat je het fijn zult vinden om de evangelieboodschap te horen. Dit keer werd de uitnodiging aangenomen, wat tot regelmatige bezoeken van de zendelingen en van bisschop John Sharp leidde. De gesprekken met de bisschop leidden er uiteindelijk toe dat Mike 57 jaar na zijn doop zijn patriarchale zegen kreeg. Begin december vorig jaar besloot Mike om, wegens de ernstige bijwerkingen, met de kankerbehandeling te stoppen en maar te zien wat er dan zou gebeuren. Mike's arts verwachtte dat hij nog zo'n 3 maanden te leven had. In de tussentijd bleven de evangelievragen komen, evenals de bezoeken en steun van zijn plaatselijke priesterschapsleiders. Als we Mike bezochten, zagen we vaak een exemplaar van het Boek van Mormon open op zijn nachtkastje liggen. Dan bespraken we de stelling van het evangelie, priesterschapssleutels en de eeuwige aard van de mens. Half december had Mike zijn patriarchaal zegen en hij leek in kracht toe te nemen, waardoor we dachten dat hij het minstens de voorspelde extra 3 maanden zou uithouden. We maakten zelfs plannen om hem met kerstmis, nieuwjaarsdag en daarna bij ons thuis te ontvangen. Op 16 december belde Bishop Sharp me onverwachts op en zei dat de ringpresident en hij Mike hadden gesproken en dat hij volgens hen het Melchizedeks priesterschap kon ontvangen. Hij vroeg wanneer ik aan de ordening kon deelnemen. We spraken af om de verordening op vrijdag 21 december te verrichten. Toen mijn vrouw Carol en ik die dag in de kliniek arriveerden, werden we in de gang opgewacht met de mededeling dat Mike geen hartslag had. We troffen de patriarch, de bisschop en de ringpresident in zijn kamer aan. En toen Mike zijn ogen open deed, herkende hij me, gaf aan dat hij me kon horen en dat hij klaar was om het priesterschap te ontvangen. 50 jaar na zijn ordening tot priester in het Aaronisch priesterschap mocht ik mijn broer met zijn plaatselijke leiders het Melchizedekse priesterschap verlenen en hem tot ouderling ordenen. 5 uur later overleed Mike om als Melchizedekse priesterschapdrager aan de andere kant van de sluier onze ouders te ontmoeten. Een jaar geleden riep president Russell M. Nelson ons op om op een hogere heilige manier voor onze broeders en zusters te zorgen. President Nelson zei over de heiland: omdat het zijn kerk is, dienen wij als zijn dienstknechten, het individu, net als hij dat deed. Onze bediening is in zijn naam, met zijn macht en gezag en met zijn liefde. Op uitnodiging van een profeet van God doen leden over de hele wereld buitengewoon hun best om het individu trouw te dienen. Heel veel leden voeren hun bedieningstaken uit in zowel een gecoördineerde inspanning als in wat ik spontane bediening noem, gebruikmakend van onverwachte kansen om een christelijke naastliefde te betonen. In onze eigen familie hebben we deze soort bediening van dichtbij meegemaakt. John, Mike's friend en dienende ambroeder en voormalig zendingspresident, zei altijd tegen zijn zendelingen: als iemand als niet geïnteresseerd op een lijst vermeld staat, geef het dan niet op. Mensen veranderen. Toen zei hij tegen ons: Mike maakt een grote verandering door. John bood hem eerst als vriend de bemoediging en steun die hij nodig had. Maar die bediening hield niet alleen vriendschappelijke bezoekjes in. John wist dat bediening meer dan vriendschap inhoudt en dat we onze vriendschap groot maken door te dienen. Je hoeft niet aan een levensbedreigende ziekte te lijden om bediening nodig te hebben. Die behoefte neemt allerlei vormen aan en komt in verschillende omstandigheden voor. Een alleenstaande ouder, een minder actief echtpaar, een diener die het moeilijk heeft, een moeder die zich overstelpt voelt, een beproeving van iemands geloof of financiële moeilijkheden, gezondheidsproblemen, huwelijkskwesties. De lijst is oneindig. Maar net als mijn broer Mike is niemand te ver heen en het is nooit te laat om iemand met de liefde van de Heiland te bereiken. Op de bedieningswebsite van de kerk lezen we: hoewel bediening veel doelen heeft, moet onze motivatie het verlangen zijn om anderen in staat te stellen tot diepere bekering te komen en meer zoals de Heiland te worden. Ouderling Neil L. Anderson heeft het zo uitgedrukt: iemand met een goed hart kan iemand anders helpen om een lekke band te repareren. Kan een kamergenoot naar de dokter brengen, met een verdrietige vriend lunchen of glimlachen en dag zeggen om iemands dag op te fleuren. Maar iemand die het eerste gebod naleeft, zal daar uit zichzelf iets aan toevoegen. Bij het afstemmen van onze bediening op het voorbeeld van de Heiland mogen we niet vergeten dat hij niet slechts indirecte behoeften wilde voorzien toen hij mensen lief had, opbouwde, diende en zegende. Het was duidelijk dat hij hun alledaagse noden kende en dat hij mededogen had met hun lijden, want hij genas, voedde, vergaf en onderwees. Maar hij wilde meer doen dan alleen in dagse behoeften voorzien. Hij wilde dat de mensen om hem heen hem volgden, hem leerden kennen en hun goddelijk potentieel bereikten. Proberen we, net als hij, te dienen, dan krijgen we kansen om onszelf weg te cijferen en anderen te verheffen. Die kansen zijn niet altijd gemakkelijk en ze beproeven ons verlangen om meer op de meester te gaan lijken. Maar zijn grootste dienst aan ons, zijn oneindige verzoening, was verre van gemakkelijk. In Matteüs 25 worden wij eraan herinnerd wat de Heer van ons vindt als wij, net als Hij, aandacht hebben voor de moeilijkheden, beproevingen en problemen waar zoveel mensen voor staan, maar die vaak over het hoofd gezien worden. Kom, gezegende van mijn Vader, beërf het koninkrijk dat voor u is bestemd vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? En de koning zal hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van onze geringste broeders aan mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Of we nu als dienende broeders en zusters optreden, of gewoon iets doen als we merken dat iemand iets nodig heeft, we worden aangemoedigd om naar de leiding van de Geest te streven en dan actie te ondernemen. Misschien vragen wij ons af hoe we anderen het beste kunnen dienen, maar de Heer weet het en Hij zal ons door zijn Geest leiden. Net als Nefi, die door de Geest werd geleid van tevoren niet wetende wat hij moest doen. Zullen wij ook door de Geest geleid worden, als we er naar streven om een werktuig in de handen van de Heer te worden, ten einde zijn kinderen te zegenen. Wanneer we de leiding van de Geest ontvangen en op de Heer vertrouwen, krijgen we de kans om actie te ondernemen en anderen tot zegen te zijn, of met andere woorden, te dienen. Het kan ook voorkomen dat we een behoefte opmerken, maar het gevoel hebben dat we daar niets of te weinig aan kunnen doen. Om net als Hij te dienen, doen we ons uiterste best en vertrouwen we erop dat de Heer onze dienstbaarheid groot zal maken om onze medereizigers op deze tocht door het sterfelijk leven tot zegen te zijn. Voor sommigen kan het betekenen dat ze tijd of talenten inzetten. Voor anderen kan het inhouden dat ze een vriendelijk woord spreken of ergens de schouders onderzetten. Ook al vinden wij dat onze pogingen ontoereikend zijn, president Dallin H. Oaks wil dat we het beginsel van klein en eenvoudig goed begrijpen. Hij heeft ons geleerd dat kleine, eenvoudige daden een grote uitwerking kunnen hebben, want zij nodigen het gezelschap van de Heilige Geest uit, een metgezel die zowel de gever als ontvanger zegent. Toen mijn broer Mike wist dat hij spoedig zou sterven, zei hij: het is verbazingwekkend hoe je je door alvleesklierkanker op het belangrijkste kunt concentreren. Dankzij geweldige mensen die een behoefte onderkenden en niet oordeelden, maar dienden zoals de Heiland, was het voor Mike niet te laat. Voor sommigen vindt de verandering eerder plaats, voor anderen misschien pas aan de andere kant van de sluier. Maar we moeten wel bedenken dat het nooit te laat is en dat niemand ooit zo ver van het pad is afgedwaald dat hij zich buiten het bereik van de oneindige verzoening van Jezus Christus bevindt, die oneindig in duur en rijkwijd is. Tijdens de afgelopen oktoberconferentie zei ouderling Dale G. Renland: hoe lang we ook van het pad af zijn, op het moment dat we besluiten om te veranderen, helpt God ons om terug te keren. Maar die beslissing om te veranderen is vaak het gevolg van een uitnodiging zoals: ik denk dat je het fijn zult vinden om de evangelieboodschap te horen. En net zoals het voor de heiland nooit te laat is, is het ook nooit te vroeg om zo'n uitnodiging te doen. Pasen biedt dit jaar nogmaals een fijne gelegenheid om ons op het grote zoenoever van onze heiland Jezus Christus te bezinnen en op wat Hij tegen zo'n hoge prijs voor ieder van ons heeft gedaan. Een prijs waarvan Hij zelf heeft gezegd dat die Hem, de grootste van allen, van pijn deed sidderen. Niettemin, zegt Hij, ik dronk en volbracht mijn voorbereidingen voor de mensenkinderen. Ik getuig dat er altijd hoop is, omdat Hij zijn taak volbracht heeft. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We zijn dankbaar voor iedereen die tot nu toe heeft gesproken. En voor het koor dat vanmorgen zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. Het koor zingt nu I am a child of God. Onze slotspreker voor deze bijeenkomst is president Henry B. Eyring, tweede raadgever in het eerste presidium. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze bijeenkomst Rejoice, the Lord is King. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Wilfred W. Anderson van de 70.
My dear brothers and sisters,
geliefde broeders en zusters, ik ben dankbaar en dat ik u in deze 189ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen mag toespreken.
In 1830,
op deze datum, stichtte Joseph Smith de kerk op aanwijzing van de Heer. Hij deed dat in het huis van de familie Whitmer in Fayette, New York. Er waren toen 6 leden en ongeveer 50 belangstellenden aanwezig op die dag. Hoewel ik niet weet wat de profeet Joseph zei of hoe hij eruit zag toen hij voor hen stond, weet ik wel wat die mensen met geloof in Jezus Christus voelden. Ze voelden de Heilige Geest. En ze voelden dat ze op een heilige plaats stonden. En er was ongetwijfeld een gevoel van eenheid. Dat fantastische gevoel willen we thuis ook. Volgens Paulus is dat het gevolg van het bedenken van de geest of van een geestelijke houding. Ik wil u vandaag leren hoe we dat gevoel vaker kunnen krijgen en hoe we het langer in ons gezin kunnen houden. U weet uit ervaring dat dit niet gemakkelijk is. We moeten ruzie, hoogmoed en zonde mijden. De reine liefde van Christus moet in het hart van onze gezinsleden heersen. Voor Adam en Eva, Lehi en Saria en andere ouders in de schriften was dat een hele opgave. Maar er zijn ook bemoedigende, geruststellende voorbeelden van langdurig gezinsgeluk. En dankzij die voorbeelden zien we hoe we het tot stand kunnen brengen in onze gezinnen. U herinnert zich vast dit verslag uit 4 Nefi. En ik citeer: en het geschiedde dat er geen twist in het land was, wegens de liefde voor God die de mensen in hun hart koesterde. En er was geen afgunst, nog strijd, nog opschudding, nog hoererij, nog leugen, nog moord, nog enigerlei wellust. En er kon stellig geen gelukkiger volk zijn onder alle volken die door de hand van God waren geschapen. Er waren geen rovers of moordenaars, evenmin waren er Lamanieten of wat voor ieten dan ook. Integendeel, zij waren één, kinderen van Christus en erfgenamen van het Koninkrijk van God. En wat waren zij gezegend? Want de Heer zegende hen in al hun werken, ja, zij werden gezegend en voorspoedig gemaakt totdat er 110 jaar waren verstreken. En het eerste geslacht vanaf Christus was heengegaan. En er was geen twist in het gehele land. Einde citaat. U weet dat die gelukzaligheid niet stand hield. Het verslag in 4 Nefi beschrijft hoe goede mensen uiteindelijk in geestelijk verval raken. Het is een patroon dat door de eeuwen heen in volken, gemeenschappen en, erger nog, ook in gezinnen voorkomt. Door dit patroon te analyseren, zien we hoe we de liefde in ons gezin kunnen beschermen en versterken. Dit is het patroon van verval dat intrad na 200 jaar volmaakte vrede dankzij het evangelie. Hoogmoed stak de kop op. Mensen deelden hun bezittingen niet meer met elkaar. Ze deelden zich in verschillende standen op, boven of onder elkaar. Hun geloof in Jezus Christus verslapte. Ze haatten elkaar. Ze begingen allerlei zonden. Wijze ouders zijn alert genoeg om die symptomen meteen in hun gezin op te merken. Ze zullen zich uiteraard zorgen maken, maar ze weten dat het eigenlijk Satan is die goede mensen tot zonde probeert te verleiden, zodat ze de invloed van de Heilige Geest kwijtraken. Wijze ouders beseffen dus dat ze er goed aan doen om de uitnodiging van de Heer te aanvaarden en ieder kind en zichzelf dichter tot de Heer te brengen. U zou bijvoorbeeld beperkt succes kunnen boeken door tegen een kind te zeggen dat het zich van hoogmoed moet bekeren. U kunt uw kinderen aansporen om hun bezittingen vrijgeviger met elkaar te delen. U kunt ze vragen om zich niet beter dan andere gezinsleden te voelen. Maar dan is er het symptoom: hun geloof in Jezus Christus verslapte. Dat is de sleutel om uw gezin en uzelf op een hoger geestelijk niveau te tillen. Als u hen helpt om hun geloof in Jezus Christus als hun liefdevolle verlosser te versterken, zullen ze zich willen bekeren. En dan zal hoogmoed plaatsmaken voor nederigheid. Zien ze in wat de Heer hun heeft gegeven, dan zullen ze hun spullen vrijgeviger met anderen willen delen. Ze zullen minder wedijveren om faam of erkenning. Liefde zal haat verdrijven. En uiteindelijk zal hun verlangen om het goede te doen hen, net als bij het volk van koning Benjamin, tegen de verleiding tot zonde wapenen. Het volk van koning Benjamin getuigde dat ze niet meer geneigd waren om kwaad te doen. Dus, door meer geloof in Jezus Christus te ontwikkelen, kunt u geestelijk verval in uw gezin dus in de kiem smoren. Dat geloof zal meer bekering teweeg brengen dan uw preken tegen symptomen van geestelijk verval. U kunt het meest bereiken door het goede voorbeeld te geven. Gezinsleden en anderen moeten zien dat uw eigen geloof in Jezus Christus en zijn evangelie toeneemt. U hebt onlangs een geweldig hulpmiddel gekregen. Ouders in de kerk zijn met een geïnspireerd leerplan voor personen en gezinnen gezegend. Gebruik het. En als u het gebruikt, dan zal uw geloof in de Heer Jezus Christus en dat van uw kinderen toenemen. Uw geloof in de Heiland nam toe toen u op president Russell M. Nelson's suggestie inging om het boek van Mormon opnieuw te lezen. U markeerde passages en woorden die over de Heiland gingen. Uw geloof in Jezus Christus nam toe. Maar zulk geloof in Jezus Christus zal, net als een jonge plant, verkwijnen, tenzij u zich voorneemt om het door overpeinzing en gebed te versterken. Misschien zullen niet al uw gezinsleden meteen uw voorbeeld volgen en aan hun geloof werken. Maar put moed uit het verhaal van Alma de Jonge. Tijdens zijn pijnlijke bekeringsproces dacht hij aan zijn vaders geloof in Jezus Christus. Misschien denken uw kinderen aan uw geloof in de Heiland wanneer ze zich echt moeten bekeren. Alma beschrijft die situatie als volgt, en ik citeer: "En zie, het geschiedde terwijl ik aldus met kwelling werd gepijnigd en door de herinnering aan mijn vele zonden verscheurd, dat ik mij ook herinnerde hoe ik mijn vader tot het volk had horen profeteren over de komst van van een zekere Jezus Christus, een Zoon van God, om voor de zonde van de wereld verzoening te doen. Wel nu, zodra deze gedachte bij mij opkwam, riep ik in mijn hart, O Jezus, Zoon van God, wees barmhartig jegens mij, die in de gal van bitterheid verkeer en door de eeuwigdurende ketenen van de dood ben omsloten. En nu zie, toen ik dat dacht, kon ik mij mijn pijnen niet meer herinneren. Ja, ik werd niet meer verscheurd door de gedachte aan mijn zonde. Einde citaat. Naast uw voorbeeld van geloof opbouwen, kan het gezinsgebed een cruciale rol spelen om van uw thuis een heilige plaats te maken. Doorgaans spreekt één persoon het gebed uit. Als het gebed duidelijk tot God gericht is, in naam van degene die knielen en luisteren, neemt ook hun geloof toe. Zij kunnen de uitingen van liefde voor onze hemelse Vader en voor de Heiland voelen. En als de persoon die bidt andere knielende gezinsleden noemt die hulp nodig hebben, wordt de liefde voor elkaar voelbaar. Zelfs als niet iedereen thuis woont, kan het gebed de liefde in het gezin versterken. Het gezinsgebed reikt tot de andere kant van de wereld. Ik heb meermaals ontdekt dat een gezinslid ver weg op hetzelfde moment om hetzelfde als ik aan het bidden was. Het oude gezegde, een gezin dat samen bidt, blijft samen, mag voor mijn part uitgebreid worden tot een gezin dat samen bidt, is samen, ook als ze ver van elkaar zijn. Aangezien niemand volmaakt is en we elkaar makkelijk kwetsen, kan ons gezin pas een heiligdom zijn als we ons spoedig en oprecht bekeren. Ouders kunnen het goede voorbeeld geven. Bekeer u spoedig en oprecht van harde woorden en onvriendelijke gedachten. Een eenvoudig, het spijt me, kan wonden genezen en vergeving en liefde bewerkstelligen. De profeet Joseph Smith heeft ons door zijn reactie op vredeaanvallen en verraders het goede voorbeeld gegeven. Hij vergaf spoedig, ook al wist hij dat zijn belager hem nogmaals kon aanvallen. Hij vroeg om vergeving en hij vergaf vrijelijk. De zonen van Mosia waren vastberaden om iedereen het evangelie aan te bieden. Dat verlangen vloeide uit hun eigen bekering voort. Ze konden het idee niet verdragen dat anderen, net als zij, de gevolgen van zonde moesten ondervinden. En dus doorstonden ze jarenlang afwijzing, tegenspoed en gevaar om hun vijanden het evangelie van Jezus Christus aan te bieden. Ondertussen verheugden ze zich in de velen die zich bekeerden en door de verzoening van Jezus Christus de vreugde van vergeving ontvingen. Onze gezinsleden zullen het evangelie willen uitdragen als ze de vreugde van vergeving voelen. Dat kunnen ze door aan het avondmaal deel te nemen en hun verbond te hernieuwen. De geest van het zendingswerk neemt thuis toe als ouders en kinderen tijdens de avondmaalsdienst de vreugde van vergeving voelen. Ouders en kinderen kunnen elkaar door hun eerbiedige voorbeeld die vreugde laten voelen. Die vreugde kan ertoe leiden dat ons thuis een opleidingscentrum voor zendelingen wordt. Misschien gaan niet alle kinderen op zending, maar ze zullen allemaal het evangelie willen uitdragen dat hun vergeving en gemoedsrust heeft gegeven. En ze kunnen alle vreugde putten uit zendingswerk, of ze nu voltijds zendeling zijn of niet. De tempel is voor zowel ouders als kinderen de beste plaats om ervaring met en liefde voor hemelse plaatsen te krijgen. Dat geldt vooral voor jonge kinderen. Kinderen worden met het licht van Christus geboren. Zelfs een baby voelt dat de tempel heilig is. Ouders houden van hun kinderen. De tempel geeft ze de hoop dat ze met hun kinderen voor altijd als een eeuwig gezin in liefde samen kunnen zijn. Sommigen onder u hebben thuis een foto van een tempel hangen. Nu er in de hele wereld tempels worden gebouwd, hebben veel ouders de kans om met hun gezin het tempelterrein te bezoeken. Sommigen kunnen na de bouw van een tempel zelfs de open dagen bijwonen. Ouders kunnen hun kinderen vragen hoe ze zich voelden toen ze bij of in de tempel waren. Iedere ouder kan getuigen wat de tempel voor hem of haar betekent. President Ezra Taft Benson, die van de tempel hield, vertelde vaak dat hij toekeek wanneer zijn moeder haar tempelkleding streek. Hij herinnerde zich dat hij als jongen zijn familie naar de tempel zag vertrekken. Toen hij president van de kerk was, ging hij wekelijks op dezelfde dag naar de tempel. Hij verrichtte altijd werk voor zijn voorouders. Dat kwam vooral door het voorbeeld van zijn ouders. U zult grote vreugde vinden als u van uw thuis een plek van geloof in de Heer Jezus Christus maakt. Een plek die van liefde doordrongen is. De pure ware liefde van Christus. De herstelling van het evangelie begon met een nederige vraag in een bescheiden gezin. En kan in ons gezin voortduren als we er in evangeliebeginselen onderwijzen en die toepassen. Dat is al sinds mijn kinderjaren mijn hoop en grootste verlangen. U kent allemaal wel zulke gezinnen. Velen onder u hebben er met de hulp van de Heer een gesticht. Anderen hebben er hun uiterste best voor gedaan, maar die zegen niet ontvangen. Ik doe u een belofte die een lid van het Quorum der 12 Apostelen mij ooit gedaan heeft. Ik had gezegd dat ik vanwege de keuzes van enkele familieleden betwijfelde of we in het hiernamaals samen zouden kunnen zijn. Als ik het me goed herinner, zei hij, u maakt zich zorgen over het verkeerde probleem. Leef gewoon zo dat u het celestiële koninkrijk waardig bent en dan zal de regeling voor uw familie fijner zijn dan u zich kunt indenken. Volgens mij geldt dat mooie vooruitzicht voor alle mensen die hun uiterste best doen om samen met hun gezinsleden het eeuwige leven te beërven. Ik weet dat het plan van onze hemelse Vader een plan van geluk is. Ik getuig dat we dankzij dit plan eeuwig als gezin samen kunnen zijn, als we ons uiterste best doen. Ik weet dat de herstelde priesterschapssleutels in een ononderbroken lijn van Joseph Smith tot president Russell M. Nelson zijn doorgegeven. Dankzij die sleutels kunnen gezinsleden aan elkaar verzegeld worden. Ik weet dat onze hemelse Vader ons, zijn geestkinderen, volmaakt lief heeft. Ik weet dat we ons dankzij de verzoening van Jezus Christus kunnen bekeren en rein kunnen worden. En dat we daardoor eeuwig in een liefdevol gezin bij onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, kunnen wonen. Dat getuig ik dat dit waar is in de naam van Jezus Christus. Amen.
Our Heavenly Father, we do ons Hemelse Vader, wij verheugen ons in de kennis dat U onze Vader bent en in ons geloven in Uw Zoon Jezus Christus en in de hoop dat het ons biedt. Wij verheugen in de herstelling van het evangelie van het Koninkrijk en deze laatste bedeling voor de profeten, voor de profeet Joseph Smith. Wij verheugen ons in een hedendaagse profeet. Wij houden van president Russell M. Nelson en ondersteunen hem met ons gehele hart. We verheugen ons in de geest die we gevoeld hebben. We denken aan hen die in nood en behoeftig zijn. En we bidden dat onze harten naar hen kunnen keren. Zegen ons dat we onze handen kunnen uitreiken en vriendschap bieden aan wie vriendschap nodig hebben en steun nodig hebben. Zegen ons met de geest van liefde en hoop en blijdschap die we hier gevoeld hebben vanochtend. Dat u met ons zult blijven tijdens deze algemene conferentie. Bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 189th.
Dit was een uitzending van de 189ste Algemeen Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemeen autoriteiten en de algemene functionarissen van de kerk. Het Tabernacle Choir at Temple Square heeft de muziek verzorgd. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.